Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we, dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is Yves Renier, CFO van What's Cooking.
Dag Yves, welkom in Aalter. Als ik niet aan jou, maar aan je collega's, aan je vrouw, aan je omgeving vraag, wie is Yves Renier? Wat krijg ik als antwoord?
Iemand gedreven, iemand die ook oog heeft voor detail. Graag over alles meepraat en over heel veel dingen een mening heeft. Ook wel veel eisend, zowel voor mezelf, maar ook soms voor anderen. Ja, af en toe wat koppig, hè, dat hoort er ook bij.
Ja, dat klinkt als iemand die zeer ambitieus is ook.
Ja, en toch heb ik niet zo'n een groter plan, zeg maar, van dit wil ik bereiken binnen 5 jaar of binnen 10 jaar. Gewoon proberen een beetje fun hebben elke dag.
Ja, maar tussen het grotere plan hebben en ambitieus zijn, dat hoeft niet te conflicteren, denk ik. Dat betekent misschien wel dat werk en waar dat je vandaag mee bezig bent, heel belangrijk is en een heel groot deel van je leven inneemt en dat de work-life balance misschien meer work is?
Ja, dat klopt wel ergens. Ik probeer ook wel wat tijd vrij te maken en in het weekend lukt dat wel. Maar in de week is vooral gefocust op het werk, inderdaad. Ja.
Ja, en als je tijd vrij maakt, voor wat is dat dan?
Tijd vrijmaken is vooral in de tuin bezig zijn. Ik heb een beetje een groententuin en ook met mijn dieren. Paarden, schapen en zo verder. Dus ja.
Dat is om de druk van de ketel te laten, is het gaan paardrijden.
Om los te laten is het paardrijden of gewoon gras maaien of bezig zijn op de weide. Of een beetje met de handen bezig zijn. En dat helpt om dat in balans te houden. Het denkwerk en het fysieke werk. En fysiek werk helpt mij wel om even los te laten, maar ook soms om na te denken over dingen en tijd te nemen om ietsje meer open na te denken over ook dingen die op het werk gebeuren of zo verder.
Ben jij iemand die gemakkelijk loslaat of neem jij je werk mee naar huis en lig je er toch over te denken van hoe kan ik deze knoop ontwarren?
Een combinatie van de twee zou ik zeggen. Enerzijds thuis zeg ik eigenlijk bijna niets over het werk, wat mijn vrouw soms ongelooflijk frustreert. Hè, van is er nu niets gebeurd? Maar ik probeer de twee gescheiden te houden en dat helpt ook wel om het behapbaar te houden, dat je even kunt deconnecteren. Maar anderzijds, bijvoorbeeld als je dan bezig bent met je handen, dan toch nadenken over de meer strategische vraagstukken op het werk of dergelijke zaken.
Ja. Is de moestuin en paardrijden, zijn dat uw belangrijkste hobby's?
Nee, voor de rest luister ook graag naar podcasts. Hè. 'S morgens op de fiets bijvoorbeeld naar het werk. Stevast podcast en daarna een beetje muziek. En muziek, dat kan een beetje van alles zijn, vrij eclectisch. Ik hou wel van klassiek. Ik heb zelf lang altviool gespeeld.
Gewoon op je eigen of heb je dat in een orkestje?
Ik volgde lessen. Ja. Hè. Ik heb tot mijn, hoe noemde dat? Ik had verschillende niveaus. Ik heb dat vrij lang gedaan. Individueel, maar ook dan deel van zo'n klein kamerorkestje. Dus klassieke muziek kan ik wel appreciëren. Handel, Purcell, maar ook meer moderner dingen zoals Coldplay, Sia. Dus het is vrij eclectisch.
Ja, als je die Purcell en Handel oeuvre zo één stukje mocht kiezen...
Oh, Water Music van Handel, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is ook daar, hè, vrij eclectisch. Kan vrij veel dingen appreciëren. Hè.
Zit daar altviool in trouwens?
Daar zal een deel altviool in zitten. Ja. Oh, dus de vrij brede bezetting. Dus,
ja. Laten we een keer de heel klassieke vraag lanceren eerst en uw carrière is overlopen. Wat heb je gestudeerd?
Ik heb niet het klassieke traject gevolgd. Hè. Dus ik ben eigenlijk jurist van opleiding. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent en ben dan bij PwC aan de slag gegaan in financial audit, dus externe audits. Daar heel veel kunnen bijleren op een korte periode. Fantastische omgeving, denk ik ook, om voor jonge mensen om te werken. Veel opleiding, veel andere jonge mensen, heel dynamisch, veel bedrijven waar dat je terechtkomt. En dan ben ik eigenlijk overgestapt naar een van mijn klanten die me vroeg om daar financieel directeur Benelux te worden in de verpakkingssector. En daar heb ik eigenlijk heel mijn carrière voor Terbeke What's Cooking, zeg maar. Heb ik heel de tijd voor hetzelfde bedrijf gewerkt. Eerst in de Benelux als financieel directeur. Met dan een aantal bijkomende verantwoordelijkheden die erbij kwamen, al dan niet tijdelijk. Dan naar de VS, waar ik een iets bredere rol had. Zowel finance, IT kwam er toen bij, maar ook aankoop en op het einde ook HR. Wat dat heel verrijkend was, hè, omdat je toch een aantal andere aspecten van het bedrijf op die manier beter leert kennen. En dan door een heel turbulente periode gegaan met Chapter 11, dan uitgekocht door private equity, een aantal heel mooie acquisities kunnen doen en dan uiteindelijk naar het hoofdkantoor in de UK verhuisd om daar verantwoordelijk te worden, terug iets enger financieel als group controller voor alle vestigingen, dus Azië, Europa, US. En daar was de focus terug meer op het financiële. Hè. Dus de consolidatie, controlling, tax, treasury. Dus terug iets meer gefocust op het financiële. En dan uiteindelijk hebben we een heel aantal transacties gedaan. Heel veel M&A, een aantal dingen verkocht, een aantal bijgekocht. En ultiem gelist terug op de New York Stock Exchange. En dan kort daarna overgenomen door wat nu Smurfit Westrock is. En dan was de cirkel voor mij een beetje rond. Kinderen werden ook iets ouder op de leeftijd dat ze moeten naar het middelbaar gaan. En hebben we beslist om eigenlijk terug te keren naar België. En zo ben ik bij What's Cooking terechtgekomen. En ook een boeiende periode geweest tot nu toe. Ja. Met toch een aantal strategische beslissingen, overnames, maar ook de verkoop van een groot deel van het bedrijf. Hè.
Ja, zeg, rechten gestudeerd, dan zou je verwachten, we gaan solliciteren bij een groot advocatenkantoor of zoiets, maar het was PwC en het was finance. Van waar kriebelde dat?
Ik had altijd wel een passie voor het financiële. Hè. Ik heb ook, mijn specialisatie was ook financieel-economisch recht en sociaal recht. Dus ik had er wel een bepaalde feeling bij. Maar ik had niet het geduld, denk ik, om in een groot advocatenkantoor 10 jaar te wachten om dan bijvoorbeeld in M&A dingen te kunnen gaan zelf vastpakken. Ik had ook een beetje schrik om in een heel nauw vakje terecht te komen. Ik ben geen alleen iemand die energie krijgt, zeg maar, van details in een heel klein topic. Ik praat graag over alles mee en ik ben graag betrokken in wat er gebeurt en breder dan alleen het ene onderwerp. Dus ja, ik denk dat het gewoon een beetje gebrek was aan geduld dat mij doen kiezen heeft voor iets breder. En PwC was eigenlijk een fantastische ervaring. Ik kom bij heel veel verschillende bedrijven, verschillende industrieën, andere drivers, andere mensen. Heel veel bijgeleerd vooral. Dus eigenlijk was dat een beetje een verlenging van de studies. Oké, een klein beetje zelfstudie gedaan rond boekhouden, consolidatie en zo verder. Dat ik toch niet te veel achter was. Want ik was wel het buitenbeentje. Ik denk dat een beetje een gok ook van hen om een jurist aan te nemen. Maar ja, fantastische periode, veel bijgeleerd. En uiteindelijk heeft mij dat ook heel veel geholpen. Die combinatie tussen het juridische en het financiële in bijvoorbeeld M&A-transacties. Waar dat je en de negotiatie en de cijfers kunt een beetje samenbrengen.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar de klassieke weg die velen volgen is naar een Big Four. Gaan ze bij een klant in een soort controllingrol, een beetje van links naar rechts en uiteindelijk groeien ze zo door. En als ik jouw verhaal goed hoor, dan begin je eigenlijk vrij snel met een CFO-rol. Dan wordt het een andere CFO-rol in een andere regio. En dan val je terug op een controllersrol? Mag ik dat zo zien? Of?
Goh, nee, en er was ook geen masterplan van dit is nu wat ik wil doen. Ja, ik heb ook niet gesolliciteerd om die verschillende rollen te doen. Hè. Dus ze hebben mij zelf aangesproken om financieel directeur Benelux te worden. Ja, je begint daaraan als, ik denk, was toen 6, 27. You take it day by day. Ja, er was geen masterplan van ik wil dan dat doen. En ook het controllingluik was zeker geen stap terug. Absoluut niet. Ik deed niet alleen controlling, ik was ook verantwoordelijk voor de consolidatie. De meest technisch moeilijke consolidatie die ik ooit gedaan heb, of verantwoordelijk voor geweest ben. Met reverse acquisition accounting, US GAAP, UK GAAP en IFRS op een bepaald moment. Dus was nog altijd een zeer brede rol, waarin ik ook heel veel bijgeleerd heb over het technische aspect. Dan een listing en een S1-document maken en zo. Dus het was breder en het was ook geografisch wel een uitdaging, zeg maar. Dus het was zeker geen stap terug. En ik deed eigenlijk 50% groepcontrolling, zeg maar, het verantwoordelijk zijn voor het financiële, maar dan niet als CFO eindverantwoordelijke. En 50% van mijn tijd spendeerde ik aan M&A. Ja, wat ik ook ongelooflijk graag gedaan heb. Fantastische periode. En eigenlijk altijd met hele goede mensen samengewerkt, van wie dat ik enorm veel geleerd heb. En ja, het is een soort journey waar dat je continu blijft bijleren, maar zonder masterplan. Ook vandaag, er is geen masterplan van ik wil dit doen binnen x periode of dergelijke. Ik geloof daar niet echt in. Denk gewoon, have fun met wat je doet en dan ziet je wel wat er op je pad komt.
Ja, maar de Yves die CFO geworden is bij What's Cooking had een veel ruimere bagage dan de Yves die voor de eerste keer CFO werd bij Chesapeake. Wat is het belangrijkste leergeld dat je betaald hebt, vind je?
Ja, er zijn verschillende dingen, maar als ik het belangrijkste moet zeggen, dan zou ik zeggen een beetje geduld hebben en af en toe niet te veel rechtdoor gaan en gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Ja, mensen proberen meekrijgen, een klein beetje geduld hebben. Oké, het gaat soms wat trager, maar soms bereik je meer door even pas op de plaats, zorgen dat iedereen mee aan boord is, dan om gewoon volle gas rechtdoor, wat dat de Yves in het begin van zijn carrière wel af en toe gedaan heeft. Hè. Of dat dat nu met vakbonden was of met mensen in het team. Je moet zien dat je mensen mee hebt. En dat wil niet zeggen dat je niet soms een keer de gas induwt, hè? Absoluut niet. Of dat je met alles eens moet zijn, maar wel even soms pas op de plaats om mensen mee te nemen en om ook zelf af en toe wat meer te luisteren. Wat dat ook wel in het begin van mijn carrière denk ik nog minder deed dan vandaag.
Ja. Kun je zeggen wat zijn zo de belangrijkste zaken die je hebt meegenomen uit je eerste deel van je loopbaan, zeg maar, naar je rol bij What's Cooking? En omschrijf die rol een keer.
Goh, dat is moeilijk. Ik denk dat je elk stukje een klein beetje meeneemt. Hè. Elke ervaring met collega's, met mensen aan wie dat je rapporteert. En ergens meepakt als bagage voor de toekomst.
Er is niet een specifieke ervaring die zegt, daar heb ik nu de voorbije maanden kunnen op terugvallen. Zie.
Maar de ervaring waar ik meest bijgeleerd heb, is het chapter 11 in de Verenigde Staten. Omdat je daar als CFO of finance director echt wel de verantwoordelijke bent voor de zaak. En dat je moet, ja, mensen kijken naar u. Dus daar voelt je wel de druk en voelt je ook het belang van finance in een organisatie. En die ervaring in de VS door dat chapter 11 gaan, die heeft mij wel in een hele korte periode veel bijgeleerd. Moet je soms hele moeilijke beslissingen nemen en soms op je strepen staan. Klein voorbeeldje, op een bepaald moment ging het echt niet goed. Wist ik dat we op de route zaten naar een chapter 11. En dan zorgen dat je toch nog voldoende fondsen hebt om leveranciers te betalen, maar ook om de mensen te betalen. Dan noopt u dat soms tot hele moeilijke discussies. Ik herinner mij een gesprek met de CFO toen. Ik rapporteerde aan de groeps-CFO, maar ik was wel verantwoordelijk voor alle operationele entiteiten in de VS qua finance, procurement en dergelijke. En op een bepaald moment heb ik hem gewoon moeten zeggen van Joel, kijk, het is heel eenvoudig. Ofwel stuurt jij mij vandaag de nodige fondsen zodanig dat ik zeker ben dat ik deze week mijn mensen kan betalen, of anders dan ga ik die mensen naar huis sturen. En ik meende dat ook. Hè. Mm-hmm. Ik ging de mensen naar huis gestuurd hebben. Hè. Als je niet weet dat je mensen kunt betalen, zeker in een US-context, hè, waar dat sociale bescherming nul is. Ja, mensen kijken naar u en mensen vragen u ook van, ah, Yves, komt dit oké? Okay, en dan zegt je van, ja, ik weet het niet, hè, of het oké okay komt, maar kan u wel garanderen dat. En dan een aantal stappen die we namen, maar ja, dat waren hele moeilijke weken en echt uw baas moeten bellen en zeggen van kijk, ofwel deze namiddag cash op de rekening, hè, wat dat waarschijnlijk betekent dat je uw duurbetaalde consultants even moet laten wachten, ofwel stuur ik de mensen naar huis. Ja, als jonge verantwoordelijke, hè, naar de grote baas, zeg maar, ja, is toch niet eenvoudig. Dus in dat proces heb ik enorm veel en enorm snel bijgeleerd.
En stond geld op de rekening?
Het geld stond op de rekening. En we hebben altijd iedereen correct kunnen betalen. Natuurlijk, bepaalde leveranciers op het einde van de rit hebben een deel verloren. Maar ik denk dat we altijd ons woord gehouden hebben. En dat de mensen echt wel naar finance keken als oké, die mensen houden hun woord en zo verdient je wel het respect van de mensen het einde van de rit.
Ja. Omschrijf eens uw rol bij What's Cooking. Wat is een CFO bij What's Cooking?
Maar CFO bij What's Cooking is één finance, maar ook duurzaamheid en een stukje legal. En is een rol in ons excom, waarbij dat je eigenlijk over alles een beetje kunt meedenken. En is een combinatie van de day-to-day, reporting, processen en zo verder. Maar ook het vooral strategisch meedenken over de grotere stappen en die dan ook uitvoeren.
Ja, hoe ziet uw team eruit? Hoe operationeel ben je zelf nog en wie zijn uw rechterhanden zo?
Er zijn een aantal mensen. Hè. Het juridische is er iemand die dat perfect afdekt. En dan zit je meer gewoon klankbord van. Duurzaamheid hebben we iemand die coördineert, maar daar is eigenlijk de filosofie om iedereen binnen het bedrijf over duurzaamheid te laten nadenken in hun eigen domein. Dus daar speel ik zelf ook wel een bepaalde rol om te proberen zorgen dat iedereen daarmee bezig is en is echt een verbindende rol. En dan binnen finance heb ik een aantal mensen, iemand verantwoordelijk voor controlling op groepsniveau, die dan vooral linkt met de commercial controlling, maar ook zeker de plantcontrollers op alle sites. Elke site heeft eigenlijk zijn eigen plantcontroller. En dan iemand die de accounting aanstuurt. Daar werken we met clusters. Dus hebben we clusters van accounting teams. Niet elke site heeft zijn eigen accounting team. En anderzijds iemand tax en treasury gecombineerd. Dan consolidatie. Dus diverse rollen, zeg maar. En daar moeten we... Ja, we zijn geen gigant, hè, dus moeten we echt goede mensen hebben die vrij breed kunnen meedenken met het bedrijf. Omdat je niet die luxe hebt om voor alles een specialist te hebben die of enkel werkt op transfer pricing of enkel werkt op BTW. Nee, bij ons is bijvoorbeeld tax en treasury één gecombineerde rol. Dus je hebt echt wel sterke mensen nodig die ook de nodige flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan een veranderende omgeving.
Ja, hoe ver sta je in de digitalisering van die functie?
Goh, we hebben eigenlijk vrij mooie en grote stappen gemaakt om naar één ERP te gaan voor de business die we dan ultiem verkocht hebben. Dus die charcuterie-business die we begin vorig jaar verkocht hebben, die zat op één systeem, wat dat een fantastische tool is natuurlijk. Hè. Eén systeem, één BI-tool. In de huidige constellatie van What's Cooking hebben we nog een aantal systemen. Enerzijds hebben we een deel moeten naar achter schuiven om te zorgen dat we de nodige prioriteiten konden geven aan carve-out van IT-systemen. Anderzijds kwamen dan weer acquisities bij. Vorig jaar terug een site in Rennes overgenomen. Wat zorgt dat we daar nog wel wat werk hebben qua integratie. Maar algemeen gezien, denk ik, maken we mooie stappen in de juiste richting. We komen van een filosofie, nu bijna 10 jaar geleden, waarin dat alles in de ERP moest zitten. En alles customisatie en tailor-made in de ERP, wat vandaag helemaal niet meer het geval is. Vandaag is de ERP eerder de backbone die de core processen doet en dan heel veel randsystemen die elk best in class moeten zijn. Bijvoorbeeld voor AP automation, dat je daar een tool hebt die echt best in class is, die AI kan gebruiken om ja, die digitalisatie en automatisatie te gaan verwezenlijken. Maar we hebben nog stappen te maken. We hebben heel veel gedaan, of ons IT-team vooral heeft heel veel gerealiseerd. En ik denk binnen dit en 2-3 jaar zal het er terug weer volledig anders gaan uitzien. Met nog meer focus op data lake en dergelijke. Dus,
Want iedereen heeft vandaag natuurlijk de mond vol van AI. Hè? Maar als je doorvraagt bij de meeste CFO's, dan is het nog een beetje spelen, als ik het zo mag zeggen. Hoe zit dat bij jullie?
Ja, ik denk dat we daar niet atypisch zijn. En dat het ook bij ons eerder evolutie is dan revolutie. Maar het zal wel geleidelijk aan de job een klein beetje veranderen natuurlijk. Hè. Je kunt er vandaag niet rond. Dus, maar ik geloof niet dat het een hele grote revolutie wordt. Zeker niet voor onze business. Voor andere businesses zal dat ongetwijfeld anders zijn. Maar het verandert wel stap per stap de rol van finance. En het vervangt ook hier en daar, ja, of consultants of anderen waarmee dat je vroeger samenwerkte, dingen die je nu anders kunt gaan invullen.
Hè. Ja, als we kijken naar het parcours van What's Cooking de laatste jaren, is dat natuurlijk wel een spectaculair parcours geweest. Hoe moeilijk was het eigenlijk om die nieuwe visie, die raad van bestuur ook mee te krijgen, om ja, de charcuterie, waar het bedrijf eigenlijk groot op geworden is onder de naam van Ter Beke, om dat af te stoten en los te laten en toch een andere richting uit te gaan?
Maar eigenlijk was dat niet zo heel moeilijk. Er was een heel goede verstandhouding tussen de raad van bestuur en het management en dat is cruciaal, denk ik. We hebben natuurlijk een aantal stappen geprobeerd. We hebben geprobeerd om onze toenmalige concurrent Imperial Stegeman over te nemen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar de bedoeling daar ook was niet noodzakelijk alleen maar groter worden, maar gewoon kwalitatief beter te worden, betere resultaten neer te zetten. En ook het beste voor het bedrijf proberen realiseren. Op een bepaald moment als je realiseert van oké, dit lukt niet, gewoon verder blijven doen met hetzelfde en eigenlijk suboptimale resultaten. Ja, iedereen zag dat ook, dat niet echt een optie was. Dus dan moet je andere pistes gaan bewandelen. Hebben we een heel aantal strategische dingen naast elkaar gezet. En uiteindelijk was die consensus vrij snel gevonden van oké, dit is het beste als eerste stap om dan die charcuterie te gaan verkopen, zodanig dat er voldoende middelen zijn om te investeren in die ready meals en dan iemand anders de charcuterie naar het volgende niveau te laten tillen. Dus zo moeilijk was dat niet. En uiteindelijk is het traject ook al redelijk lang bezig. Mensen zien dat als een eenmalig iets, zeg maar, van die beslissing wordt genomen. Maar uiteindelijk de meest cruciale beslissingen zijn genomen 9 jaar geleden. Met een aantal overnames in bereide maaltijden hadden we die toen niet gedaan, dan hadden we nooit de schaal gehad om als beursgenoteerd bedrijf toch nog meer dan 50% van uw omzet te kunnen afstoten, verkopen. Dan had dat nooit gelukt. Dus het is ja, niet zo één moment geweest waarop dat beslist werd van we verkopen charcuterie. Nee, het is en de beslissing om meer te gaan focussen op bereide maaltijden, waar er iets meer mogelijkheid is qua marge, waar we ook iets meer konden diversifieren nog op Europees niveau. En dan ultiem een oplossing zoeken voor de savory business, de charcuterie business. Eerst hebben we geprobeerd via een overname, lukt dat niet, dan moet je schakelen, dan mocht je niet bij de pakken blijven zitten en verder doordoen. En raad van bestuur, ook aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur en het management waren daar zeer goed gealineerd. Ik denk dat iedereen ook die boodschap en het waarom heel mooi heeft uitgedragen. Wat dat ook superbelangrijk was. Om de mensen niet te verliezen in dat traject. mensen die fantastisch werk geleverd hebben. Eerst proberen we een overname te doen. Iedereen is enthousiast daarover. Denkt van oké, we gaan samen gaan met een van onze conculega's. Dat lukt dan niet en dan moet je zien dat je niet in een put valt. Dat is helemaal niet gebeurd. Transparant gecommuniceerd naar de mensen van oké, we gaan het bedrijf dan, de charcuterieafdeling, verkopen. En iedereen ook in die afdeling heeft er fantastisch op gereageerd. En eigenlijk met twee handen als opportuniteit vastgenomen. Dat heeft mij wel enigszins positief verrast dat mensen zo snel mee waren in het verhaal. En de knop konden omdraaien.
Ja, want hoe komt dat eigenlijk dat die resultaten suboptimaal waren? Er moet toch een synergie geweest zijn tussen de charcuterie en de bereide maaltijden? Want het een is het uit het ander gegroeid eigenlijk.
Ja, er is een bepaalde synergie natuurlijk in de aankopen van vlees, maar die is niet zo significant. De grootste synergie was de mensen op hoofdkantoor. En dat was ook het moeilijkste om uit elkaar te halen. Maar uiteindelijk, de dynamiek in die business was toch anders dan in de bereide maaltijden. De savory vleeswarenbusiness was meer een Benelux-business, waar dat je een hele brede productportfolio had met een heel nauw aantal klanten. En de ready meals is eigenlijk net het tegenovergestelde. Hadden we een hele beperkte productgamma met lasagne, wat we ondertussen heel fors hebben uitgebreid, en waar dat je wel geografisch Europees speelt en met heel veel verschillende retailers werkt. Dus het is toch een andere dynamiek tussen die twee takken van sport ook. Savory eerder flat in volumes of zelfs licht dalend. Aan de andere kant ready meals, waar toch nog groei in zit.
Ja, oké. Okay. Wat is uw ambitie nu in dat nieuwe Watts Cooking, zeg maar?
One thing at a time. Hè. Dus eerst proberen inderdaad die delisting tot een goed einde te brengen. Wat dan terug een iets andere dynamiek zal geven, denk ik, intern. Wat ons ook gaat moeten toelaten om iets meer open te zijn over de resultaten met een breder publiek en een breder aantal mensen intern, om zo nog meer gefocust te kunnen zijn. En dan daarna de goede start, hopelijk, van onze nieuwe plant in Polen, waar we hard aan het werken zijn, en wat toch de grootste investering ooit is voor Watts Cooking. Dus heel belangrijk. En daar kijk ik echt naar uit.
Is een delisting lastiger dan een IPO?
Nee. Helemaal niet. Het is totaal anders. Dus IPO heb je... Ja, ik kan niet over een Belgische context spreken, maar in de US heb je een S1-document dat enerzijds zeer technisch is, anderzijds zeer veel financiële data bevat. Die moeten geauditeerd worden. Waarover dat je ook vragen krijgt van de beurswaakhond. Delisting is meer een technisch proces met een beperktere prospectus, maar die meer steunt op die onafhankelijke waardering en dergelijke. Dus het is totaal anders. Je kunt de twee eigenlijk niet echt vergelijken in mijn beleving.
Mm-hmm. Oké. Okay. Als we even kijken naar u als persoon en uw rol als CFO, wat zijn voor jou de belangrijkste vaardigheden en skills die een CFO vandaag moet hebben? In het algemeen en misschien heel specifiek om het bij Watts Cooking te maken?
Ja, het is moeilijk om dat toe te passen voor alle bedrijven, hè, want een verzekering of een bank heeft misschien totaal andere noden of vereisten voor een CFO, maar denk in de omgeving, in productieomgeving waar ik zit, denk ik kunnen meedenken en meebegrijpen hoe dat de processen, de productie en zo verder lopen, dat cruciaal is. En ook het kunnen combineren van enerzijds het day-to-day met het strategisch nadenken. Want uiteindelijk is dat toch een groot deel van de rol van de CFO, om mee na te denken, hè, met de rest van het managementteam over waar willen we naartoe binnen 5 jaar, binnen 10 jaar, wat zijn de drivers van die business, wat zorgt ervoor dat we geld verdienen of niet. En daar proberen bijsturen en wegen op de strategie. Ik denk ook een beetje de passie hebben voor het product of de dienst of whatever dat je doet, dat cruciaal is voor een CFO.
Ja, hoe heb jij dat gedaan? Want finance moet meer kennis hebben van de business. Ben je gaan meelopen in de fabriek, bereide maaltijden gaan meemaken, een operationele rol opgenomen tussendoor? Of hoe heb je dat gedaan? En hoe doe je dat met jouw team? Hoe zorg je ervoor dat zij die business ook goed begrijpen?
Ik heb bij mijn start heb ik wel gevraagd en gezegd van kijk, ik wil echt in de verschillende fabrieken een keer meelopen en liefst incognito, hè, zodanig dat nog niet iedereen weet wie dat ik ben. En dat is deels gelukt. In bepaalde plants wisten ze totaal niet. Dan dachten ze van, nou, dat is een interimmer die hier even komt helpen. En dan leert je wel veel bij. Gewoon aan die lijn staan, zien welke uitdaging dat de mensen hebben, maar ook zien waar dat de stress ligt soms in productie. En ja, dat geeft wel bepaalde inzichten. Hè. Sommige taken die echt, waar dat je wel een vaardigheid moet hebben, dat je even moet opgetraind zijn.
Kun je zo een voorbeeld geven van iets dat je denkt, in mijn latere echte rol als CFO heb ik daar wel iets aan gehad?
Ja, de verschillen tussen de verschillende afdelingen, waar dat je eigenlijk soms mensen hebt die denken van, dit is een supercomplexe rol, en dat je zegt van, nee. Ik heb daar gestaan en dat is eigenlijk het makkelijkere deel, maar het andere deel is super stresserend voor mensen. Die kunnen geen invloed uitoefenen op de snelheid van die lijn en die moeten gewoon zich aanpassen aan de snelheid van die lijn. Ik heb geen weken in de productie gestaan, hè, Peter, maar die korte tijd heeft toch geholpen. En ik denk anderzijds, hè, als je zegt van wat helpt er day-to-day, denk walk the floor. Ik zeg altijd aan mijn team ook, walk the floor. Zeker voor plant controllers, ga in die productie. Ik probeer dat ook zelf te doen. Iedere keer dat ik on-site ben, in een van de locaties, korte tour, even rondwandelen en je ziet en je hoort altijd dingen. Je ziet dingen die beter kunnen misschien, of die een opportuniteit zijn. Maar je hoort ook vaak dingen van mensen die je aanspreken of korte babbel met iemand. Dus dat vind ik echt wel belangrijk om... Als ik dan op een site ben om effectief quick tour te doen, er zijn vaak wijzigingen, andere machines, andere configuraties, zodanig dat je weet, als er een gesprek is of een discussie, dat je weet waarover dat het gaat. En nee, ik ga niet alle details kennen, hè, maar je begrijpt wel het proces. En op die manier maakt het ook makkelijker om mee te praten.
Ja, maar dat lijkt me nog redelijk. Dat lijkt me makkelijker voor een CFO die zijn sites bezoekt dan voor uw medewerkers die in Sint-Nijs-Westrem gedeconnecteerd van de site in Polen en anderen en in Rennes en waar zitten ze allemaal?
Ja. Maar een deel van die mensen die gaan ook wel naar de sites. Hè, en ik probeer toch aan te moedigen dat zeker nieuwe mensen die sites gezien hebben, daarom niet allemaal, maar dat ze begrijpen hoe dat in elkaar zit. Dat is voor iedereen eigenlijk belangrijk. We proberen ook één keer per jaar echt fysiek onze finance meeting te hebben. En dan hebben we die niet op een remote location. Hè. Dan doen we die in een fabriek één dag. En dan bezoeken we ook die fabriek. Zodanig dat mensen een idee hebben van oké, welke producten maken we daar? Hoe ziet dat eruit? Wat is de flow in die fabriek? En dan gecombineerd met een stukje eventueel off-site. Maar eigenlijk nooit compleet off-site. Ja. En dat is doelbewust.
Nou, wat soort mensen zoek je in je team? Als je recruteert vandaag, laten we ervan uitgaan dat je, als je een boekhouder nodig hebt, dat je mocht aannemen dat die debit en credit kent, bij manier van spreken. Dus los van die technische vaardigheden, wat voor soort mensen zoek je in je team? Wat is het DNA van een finance-medewerker van What's Cooking?
Ja, iemand die enerzijds toch wel passie heeft voor het product, hè, en zich kan vinden in dat product, die er trots kan op zijn. En anderzijds iemand die culturally, die qua cultuur matcht met het bedrijf.
Wat is die cultuur dan?
Voeten op de grond, gewoon hard werken, niet al te veel franjes, hè, zo zijn we niet. Gewoon eerder low-key, verder werken. Goed proberen samenwerken met de mensen. Toch een stuk steunen op bepaalde processen. en respect hebben, de discipline hebben voor die processen. Want wat wij doen is hele grote hoeveelheden met kleine waardes. Dus als je dat niet procesmatig aanpakt, dan komt dat niet goed. Dus ja, maar denk vooral die cultural fit is heel belangrijk, down to earth. Als we nieuwe mensen aanwerven, dat er toch een klik is met de rest van het team.
Ja. En als zo een jonge kerel of een jonge dame aan het begin van haar of zijn loopbaan bij u begint, met de grote ambitie om ooit CFO te worden, wat is het advies van Yves Renier?
Maar ik zou zeggen, niet te veel vooruitplannen. Proberen de focus te behouden en niet te veel ook aan uzelf denken, maar eerder aan het bedrijf en de collega's. Hoe dat je samen kunt vooruit geraken. Ik denk dat een individuele plan of target, als dat te veel plaats inneemt, dat niet noodzakelijk te goede komt aan het bedrijf. Dus grote ego's, Peter, daar kunnen we weinig mee doen.
Mm-hmm.
En dat komt niet goed, maar dat soort mensen hebben wij ook niet. Hè. Je wordt rap ondergedompeld in de cultuur van what's cooking. En dat is zeker geen cultuur van grote ego's.
Ja, maar als je naar je eigen loopbaan kijkt en de positie die je nu hebt, zou je dan dingen anders doen? Puur theoretisch, want ik neem aan dat je gaat zeggen, ik was content op het moment zelf altijd en het was de juiste move en ik heb veel bijgeleerd. Maar als je daar nu een beetje abstractie van maakt en puur objectief vandaag de CFO van What's Cooking, zou idealiter welk traject gelopen hebben vooraleer dat een CFO is?
Ik denk dat daar geen één pad is, dat het enig juiste pad is. Het is een aaneenschakeling van ervaringen die je uiteindelijk maken tot wie dat je bent en die je de ervaring geven die je hebt. Maar ik geloof niet zo in een vast stramien. Ik denk dat het wel helpt om bijvoorbeeld in externe audit gezeten te hebben, omdat je die kant van beter leert kennen, omdat je ook begrijpt hoe dat die mensen denken. Dat het helpt om in een productieomgeving ervaring te hebben, om een stukje internationaal, een stukje M&A ervaring te hebben. Maar ja, er is geen één juist pad, denk ik. Ik kan mij voorstellen dat het wel anders is als je bijvoorbeeld in een bankaire omgeving werkt of zo, waar dat je andere dynamieken hebt dan die productieomgeving. Dat het, komende vanuit zo'n omgeving, moeilijker is om dan voor een productieonderneming te gaan werken. Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. Andere mensen, andere ervaring, die misschien andere accenten gaan leggen.
Als je terugkijkt op die loopbaan, wat zou je toch anders doen? Waar heb je een fout gemaakt? Als ik het in termen van fout mag benoemen, hè?
Maar er zijn altijd dingen die je anders zou doen. Zou ik mijn carrière anders aanpakken? Absoluut niet. Ik zeg het, ik had geen masterplan. Gewoon geprobeerd het beste te doen vandaag. En telkens die mix te maken tussen het day-to-day en het strategische. Maar heb ik fouten gemaakt? Absoluut wel. Hè. Ik kan er mij een paar herinneren. Ja, discussie met een ondernemingsraad, gelijk hebben, gelijk krijgen. Ik denk vandaag nog altijd dat wat ik zei, dat klopte. Alleen als je de mensen niet meekrijgt, ja, dan heb je een probleem. En dan moet je zien dat je wat de tijd neemt om dat uit te leggen, mensen mee te nemen. In plaats van rechtdoor, in het begin van mijn carrière een paar keer echt rechtdoor, want ik had gelijk. En aan cours de route leert je wel dat niet altijd de meest efficiënte weg vooruit is. Dus dat je soms beter bent om even stil te staan, mensen mee te nemen, wat context geven. Dus dat communicatieve belangrijk is. Anderzijds een ander voorbeeld. Een van mijn eerste ervaringen in China. We hadden bij mijn vorig bedrijf vrij grote sites in China. Ik was er altijd 2 weken. En daar waren vrij veel finance mensen in ons shared service center in Guangzhou. En dat was vrij hiërarchisch. Dus ik kwam binnen, ik mocht niet eerst hallo zeggen aan het team. Ik moest eerst aan de lokale CFO goedemorgen gaan zeggen. Het team stond allemaal recht, hè. Good morning, sir. En dan kon je team goedemorgen zeggen. En dan ging die allemaal gaan zitten en zo verder. En ik dacht als Belg, ik ga toch aan die mensen meenemen. En ik had al een paar keer gezegd, we gaan een keer allemaal samen naar de kantine gaan eten. Want die mensen die gingen samen gaan eten in de kantine en ik moest altijd in een conference room eten samen met het management. Maar ik was dat beu, Peter. Na 2 weken, zo allerlei dingen, sandwiches en andere toestanden. Ik had ook goesting om een keer naar, we hadden een heel mooie bedrijfskantine, om ook een keer naar die bedrijfskantine te gaan. Ik zei, wel, de laatste vrijdag dan gaan we gewoon samen met het team naar de kantine gaan eten. Ze hadden mij al een aantal keer gezegd, nee. En uiteindelijk heb ik mij wel doorgedreven. Dan heb ik gezegd, dan gaan we met het team allemaal beneden in de kantine samen gaan eten. Een grote vergissing, hè. Dus ik kwam beneden en iedereen ging, die stonden in de rij. Ik moest voor. Ik zei, nee, ik wil helemaal niet voor. Ik sta ook gewoon in de rij. Maar iedereen keek mij aan. En voor de mensen rond mij van het team was dat eerder vervelend dat ik mee was dan dat dat hun een plezier deed. Dus ja, het culturele aspect speelt ook een rol. En je moet je een stukje aanpassen aan de lokale cultuur. Nu, ik bleef het er altijd lastig mee hebben, hè, maar dat was ook een stukje fout. Ik had dat misschien moeten op een andere manier proberen die toenadering zoeken. Een derde voorbeeld is in de VS. Ik kwam toe en vrij snel, nadat ik verantwoordelijk werd in de US, was het de financial crisis. Dus de economie die echt door de kredietcrisis stokte. Mensen die hun job verloren, de stock market die crashed. En ik was trustee van het 401k-plan, dus het pensioenplan van de mensen. En ik zag van alles gebeuren, hè, die stock market die crashed. En dan ook mensen die toch nog leningen tegen hun 401k namen om een nieuwe auto aan te schaffen. Hè, maar uit gewoon luxe, niet uit noodzaak. En ik was in een van de plants en ik had dat gemerkt van een nieuwe wagen op de parking. Dus ik had de plantmanager al gezegd van, amai, een nieuwe auto, het is crisis, maar toch... Nee, niet van mij, zegt hij, van de kwaliteitsmedewerker. En dan viel mijn frank, hè, dat was dus iemand waarvan dat ik de week voordien een 401k-loan had moeten tekenen als trustee. Dus ik kom terug op het bureau de volgende dag en ik beslis om het 401k-plan aan te passen en om de mensen enkel nog toe te laten om te lenen ten opzichte van hun 401k als er een van de 7 hardship reasons zijn. Dus begrafenis van een familielid, als je je hypotheek van je huis niet meer kunt betalen, kinderen die moeten studeren, dat soort dingen. Dus ja, ik voer dat in. Hè. En als trustee kon ik dat invoeren. Maar de backlash daarvan die ik toen gekregen heb, was gigantisch. En dat is opnieuw dat culturele aspect. Zij wouden de vrijheid om zelf te beslissen wat er met een 401k gebeurde. Dus ik deed dat uit een stukje zorg voor de mensen, hè, dat ze niet de foute financiële beslissingen maken, waardoor dat ze dan later geen pensioen hebben of in de problemen komen. Maar ja, cultureel was dat in een US-context compleet not done. Dat ik dat durf beslissen, hè, dat ze dat zelf niet meer mochten beslissen. Dus ook daar denk ik, ja, een beetje cultural awareness en ook mensen meenemen in dat verhaal. En misschien had ik het langer moeten, ik weet niet wat, een soort discussiegroepjes met medewerkers doen om dan samen tot zo'n besluit te komen. Maar goed.
En ben je dan zo koppig dat je het doordrijft of ben je dan zo flexibel dat je terugkomt op jouw beslissing?
Soms kan ik erop terugkomen, maar in dat geval ben ik koppig geweest. Ik heb wel de mensen uitgelegd waarom dat ik dat gedaan heb. Gezegd van, nee, daarom. En zeker met de meer senior managers, zodanig dat die boodschap toch vrij coherent werd uitgedragen. Maar kan mij ook soms wel aanpassen, hoor, Peter. Maar toen was echt een periode waar dat ik dingen zag gebeuren die echt gewoon gevaarlijk waren voor mensen.
Ja.
Uiteindelijk had je daar mensen die bijna op pensioen gingen en die dan nog beginnen leningen nemen tegen een 401k. Dat heb ik doorgeduwd.
En is het er nu nog, denk je?
Ik denk dat het er nog altijd is. Omdat een keer dat je die regel ingevoerd hebt, dan loopt dat wel. Maar het was op dat moment wel voor sommige mensen, ja, waren echt kwaad daarover.
Ja. Nog iets over dat cultuuraspect. Finance in een Anglo-Saxische omgeving, uw Chesapeake en What's Cooking, zitten daar grote verschillen in? Niet qua techniciteit, maar qua belang, qua manier van het te managen, het te organiseren?
Goh, hele grote verschillen zou ik zeggen niet. Je zorgt ook een beetje voor je eigen lot. Je vult dat zelf een beetje in, hoe dat je dat wilt invullen. Dus hele grote verschillen niet, maar je hebt wel inderdaad die culturele verschillen tussen een Anglo-Saxische wereld, waarin dat de dingen iets anders gebeuren en dat mensen ook een andere blik op de wereld hebben, versus Azië, versus Europa. Met What's Cooking zijn wij echt Europees en een Europees bedrijf, dus dat is zeker wel anders. Maar qua inhoudelijk finance, denk ik, ja, je maakt daar een beetje van hetgeen dat je er wilt van maken. En je moet inderdaad wel met de mensen op een iets andere manier omgaan. Dat is denk ik normaal. En je moet daar een klein beetje chameleon in zijn. Je kunt je in Azië niet op dezelfde manier opstellen als in de VS of in Europa. En ook de eigendomstructuur is soms anders. What's Cooking is een familiaal bedrijf, dat weliswaar beursgenoteerd is. Ten opzichte van in de US, eerst waren wij beursgenoteerd, dan private equity. Die dynamiek is wel licht anders, maar ultiem, denk ik, is vooral hoe dat het management ermee omgaat en invult, dat het verschil maakt.
Heb jij in jouw loopbaan een soort mentor gehad, een klankbord? Bij wie kon je terecht als je zo moeilijke knopen moest doorhakken of ergens met iets zat? Wie was dat?
De verschillende mensen gedurende de periode. En ja, soms mensen aan wie dat gerapporteert, maar ook soms mensen in uw team. Of mensen in andere teams met wie dat je een klik hebt en al een keer kunt sparren over een aantal van die strategische vraagstukken. Dus heel veel verschillende mensen. Maar met mijn vorig werk had ik wel één iemand in het bijzonder voor wie dat ik enorm veel respect heb. En dat was Rick Smith. En daarmee kon ik uren filosoferen, maar echt gewoon 's avonds zitten scenario's uitdenken. En ik denk dat ik van hem wel veel geleerd heb rond scenario thinking en kijken van oké, wat als we dat doen, dan gebeurt dat. Als we dan een ander scenario doen, wat is dan het verschil? Welke impact gaat dat hebben? Kan de organisatie dat aan? En zo verder. Dus van hem heb ik wel veel geleerd, maar ik denk voor de rest vrij breed. Er zijn ook mensen bij What's Cooking naast de CEO met wie dat ik een fantastische babbel over iets strategisch kan hebben. En dat kan totaal niet finance zijn.
En dus, is die Rick Smith vandaag nog altijd uw mentor?
Minder. Ik hoor hem ook iets minder, maar we zijn nog altijd in contact. Er zijn een aantal mensen van in mijn tijd in de US bijvoorbeeld ook, met wie dat ik nog altijd contact heb. Dat soms zijn dat hele korte berichtjes, maar dat helpt wel.
Ja. Wat is voor u een future-proof finance functie? En vind je dat die bij What's Cooking geïnstalleerd is, of waar moet er nog wel wat gewerkt worden?
Maar ik denk dat je nooit op het eindpunt zit. Als je denkt dat je op het eindpunt zit, dan wordt het gevaarlijk, denk ik.
Er is altijd een future, hè? Dus ja, future-proof verschuift.
Voilà, dus je moet continu je blijven aanpassen, en zowel intern, maar ook extern aan externe factoren. Als je kijkt de geopolitieke omgeving waarin dat we nu zitten. Dus het is een continu evolutief gegeven. Ja, wat maakt een CFO of een CFO finance team future-proof? Ik denk dat is een team dat een beetje van alle markten thuis is en die agility heeft om aan te passen, te schakelen. Ja, dat is denk ik key. En die breder durven kijken dan puur finance. Finance mag geen eiland zijn. Als finance een eiland wordt, dan is er denk ik iets fout binnen het bedrijf. Dus finance is een onderdeel van het bedrijf en is in principe een van de meest geconnecteerde functies binnen een bedrijf. Je hebt contact met iedereen. Sales, aankoop, R&I, HR, elke afdeling heeft wel enige connectie met finance. En dat maakt het ook zo boeiend. En denk, een future-proof finance team is een team dat heel geconnecteerd is met de business en die continu kan zich aanpassen aan een veranderende omstandigheid.
Ja, want finance op zich creëert geen toegevoegde waarde. Alleen maar door samenwerking met andere afdelingen. Is dat een te stoute uitspraak?
Daar ben ik het niet volledig mee eens. Ik denk dat finance een bijdrage kan leveren aan een meer toegevoegde waarde binnen het bedrijf. Door te interageren met andere afdelingen. Of dat het nu is met aankoop of met sales. Het analyseren van marges. Ja, dat doet je niet op een eiland. Dat doen de mensen in sales niet alleen. Het is door het samenbrengen van de kennis die we zien vanuit de data. Data waar dat de rol van finance moet zijn om van data informatie te maken. En die informatie te proberen overbrengen zodanig dat actie mogelijk is. Dus data, informatie, actie. En dat samen kunnen doen met bijvoorbeeld mensen in sales om dan de juiste triggers te vinden om aanpassingen te doen. Daar denk ik dat finance een bijdrage kan leveren aan het genereren van toegevoegde waarde, maar niet alleen. Niet alleen, we kunnen dat nooit alleen. En je kunt dat niet als individu alleen, maar je kunt dat ook niet als afdeling alleen. Dat is denk ik het belangrijkste.
Even terug naar het begin van het gesprek. Er was legal, er was finance, maar er was ook sustainability. En daar wil ik nog wel een paar vraagjes over stellen. Wat is sustainability voor jou bij What's Cooking?
Bij What's Cooking is het gewoon zorgen dat iedereen een stukje bezig is met hoe kan ik dingen duurzamer maken. Of dat dan nu een investeringsbeslissing is, of een OPEX-beslissing, of een actie in de productie. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. En voor mij gaat het vooral over de toekomstige generaties. Hoe kunnen we zorgen dat voor onze kinderen, de toekomstige generaties, er nog een planeet is die leefbaar blijft. Maar ook dat er qua sociale dingen, dat er toch bepaalde grenzen zijn die je stelt. Morele grenzen als bedrijf om eigenlijk het leefbaar te maken voor de toekomst.
Begrijp je dat bij sommige CFO's duurzaamheid een beetje het lelijke eendje is? Begrijp je dat?
Nee. Heel eerlijk, nee. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp wel dat sommige mensen gefrustreerd zijn door de regelgeving en het overdreven proberen in wetten gieten en regeltjes gieten van duurzaamheid. Maar ik probeer daar op een iets andere manier naar te kijken. Bijvoorbeeld CSRD heeft er wel voor gezorgd dat bepaalde bedrijven dingen in kaart gaan brengen en dat er toch bepaalde acties uit voortvloeien. Is het te ver doorgeslaan? Ja, absoluut. De EU-taxonomie, dat raakt kant nog wel. Dat draagt niet bij aan duurzaamheid. En het te veel verplichten van allemaal die regeltjes en zo verder zorgt voor meer consultinguitgaven en zo verder. Die op zich ook, dat is allemaal geld die niet vloeit naar echte duurzaamheid. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat het een topic is, dat bedrijven het vastnemen en hopelijk kunnen invullen op een positieve manier. Dus ik zie het als een enorme kans, duurzaamheid. En niet noodzakelijk als een verplichting waar dat dan meer een negatieve bijklank bij komt.
Ja, hoe hard duw je die visie door in je keten? Hoe druk je dat uit naar je leveranciers bijvoorbeeld? Of naar iedereen die wil meewerken in het ecosysteem van What's Cooking?
Maar samenwerking in de keten is absoluut cruciaal. Dus zowel met leveranciers, maar ook met klanten. Oké, we hebben Komiakaza als ons eigen merk en daarmee kunnen we doen wat we willen. Maar wij doen ook heel veel private label. Private label waar dat de klant uiteindelijk beslist over de receptuur. Maar dan is het onze rol om het debat aan te gaan. Ik noem het altijd de menukaart van opties die wij kunnen aanbieden. Met voorgerechten, kleine dingetjes die we vrij snel kunnen doen. Hoofdgerechten die een beetje heavier zijn en die iets langer nemen om er te geraken. Het is onze rol om dat gesprek aan te gaan over die menukaart van opties. Die we kunnen aanbieden samen met de mensen in innovatie, in engineering. Om dat een klein beetje te proberen kanaliseren, zodanig dat het ook operationeel haalbaar wordt. Dat niet elke klant zijn eigen gerechtje wil. En op die manier om toch echt stappen vooruit te zetten.
Maar wat doe je met een klant laten we zeggen, een belangrijke klant die een bepaald receptuur of een bepaalde productie wil die helemaal niet duurzaam is, met producten die niet duurzaam geteeld of gekweekt zijn, maar die zegt, voor mij is de prijs de differentiator. Weiger je hem of niet?
Nee. Allee, weigeren en het gesprek stoppen is de slechtste oplossing. Ik denk het gesprek aangaan en proberen begrijpen waarom. En dat gesprek aangaan, dan gaat je bijleren en is veel slimmer dan gewoon het gaan weigeren. Maar natuurlijk, als prijs de enige differentiator is, ja, dan denk ik, moet je ook wel opletten om niet in die commodity trap te gaan trappen. Want ja, hoe kun je dan nog anders gaan opstellen ten opzichte van alle andere spelers in de markt? Dus gesprek aangaan, luisteren. En dan de elementen daaruit meenemen. En ja, bij ons gaat dat dan vaak over kijken om samen met de mensen van R&I, duurzaamheid, maar ook verkoop, aankoop, te gaan samenzitten. En soms ja, zijn er ook dingen die leven die totaal niet juist zijn. In het hoofd van bijvoorbeeld een retailer. Duurzaamheid is altijd duurder. Nee, is helemaal niet waar. Je kunt ook duurzamer zijn en met prijspariteit dingen gaan aanbieden. Als het helpt om de volumes te gaan boosten. Vaak gewoon in gesprek gaan. We doen dan ook soms workshops, hè, waar dat we mensen producten laten proeven. En dan heb je soms verrassing. Hè. Degene die het minst duurzame idee heeft bij de klant, die vindt dan plots het meest duurzame het product het beste. En dat is natuurlijk dat is het ideaal. Hè. Dan kun je gesprek aangaan, kun je samen proberen werken om dingen te veranderen.
Ja, ik ga stil aan afronden, maar ik ga nog een stelling voorleggen van een collega, CFO van u, die zegt, ik kan €100 maar één keer uitgeven en er komt een business unit manager bij mij en die doet een voorstel van een investering en ik heb die €100 na 2,5 jaar terugverdiend. Of de duurzaamheidsmanager komt bij mij en die wil die €100 inzetten en ik heb die misschien binnen 15 jaar terugverdiend. En daar is nog veel onzekerheid over. Wat moet ik kiezen? Die coole minnaar van duurzaamheid vanuit dat finance-perspectief. Hoe pak jij dat aan? Los van je persoonlijke overtuiging, maar echt in die rol van CFO, zorgen dat duurzaamheid zijn plaats heeft in dat bedrijf en actief bewerkt wordt.
Maar het is denk ik een combinatie van de twee. Hè. Je moet zien dat je korte termijn voldoende middelen hebt, maar wel zorgen dat je lange termijn nog kunt diversifieren. Dus ja, there is no long term without the short term. Je moet die twee, denk ik, verbinden. Maar wel nadenken op de langere termijn. Je kunt gaan voor de oplossing die je terugverdient tijd van 2,5 jaar. Maar als het na die 2,5 jaar terugvalt op nul, is dat dan de beste oplossing? Of misschien een meer duurzame oplossing, terugverdient tijd 3-4 jaar. Maar met een grotere zekerheid dat je future-proof maakt voor de komende 10 jaar, dan zou ik kiezen voor die oplossing. Maar het is moeilijk en het is vaak compromissen zoeken. Maar er is veel meer mogelijk dan wat we denken. En ik denk, af en toe zijn we te pessimistisch. Er kan nog zoveel meer. En het is ook een opportuniteit, denk ik, als business om lange termijn echt u te gaan diversifieren.
Ja, heb jij een no-regret-budgetje bij What's Cooking die ruimte geeft voor dat soort experimenten of voor innovatie of rond duurzaamheid onzekere dingen toch te doen? Is dat daar?
Ja, we hebben een deel van ons CAPEX-budget wat in principe kan uitgegeven worden, zeg maar, om te verduurzamen, zonder dat we daar op korte termijn een payback van verwachten. Natuurlijk, we kijken altijd van oké, welke zijn de opties? Hè, maar soms moet je even geld uitgeven om later te kunnen oogsten. En die oogst is niet altijd zeker. Dat is, denk ik, inherent aan proberen innoveren ook. Daar weet je ook niet altijd of dat wat je vandaag aan het werken bent, of dat morgen gaat werken of niet. Zolang dat je dat budget beperkt houdt, is dat denk ik een goede zaak om te kunnen experimenteren en te kunnen dingen in gang zetten. Als je alleen maar puur financieel gaat denken, dan gaat je, vrees ik, heel vaak vervallen in korte termijn, weinig innovatie. En wat gebeurt er dan op lange termijn? Mm-hmm.
Slotvraag. Kijk eens in uw glazen bol. Wat gaat er gebeuren? Of wat zou je willen dat er gebeurt? Doe eens een paar uitspraken over de toekomst.
Ik denk misschien op niveau van What's Cooking. Hè. We zijn bezig met die delisting. Ik hoop dat die slaagt. Zodanig dat we terug 100% de focus kunnen leggen op het day-to-day. En dan implementatie van een nieuwe fabriek, hè, waar we toch een vrij grote investering gedaan hebben, dat goed loopt. Dat we verder stappen mogen zetten in het uniformiseren van onze processen nog. Dat is het belangrijkste. En dan breder, geopolitiek, hoop ik dat de wereld toch terug een beetje mag veranderen en in een iets stabieler en meer constructief vaarwater komt. Terug meer samenwerking, minder terugplooien op het nationale belang, omdat dat uiteindelijk de wereld niet vooruit helpt en ook duurzaamheid bijvoorbeeld niet echt vooruit helpt. Hè.
Mm-hmm. Dus, is dat uw zorg vandaag?
Ja, ik denk dat we toch in een fase zitten waarin dat er eerder deglobalisatie plaatsvindt. En ik hoop dat we na deze periode toch terug een periode hebben waar dat mensen meer gaan samenwerken over de grenzen heen. Het is ook in het verleden geweest, hè, periodes waarin dat het wat moeilijker lag. En dan periodes waarin dat je terug een beetje meer openheid creëert.
Maar as such beïnvloedt het jouw business niet, of wel?
Toch wel. Als je kijkt naar het conflict met Iran, dan zie je dat de verpakkingskosten ineens met 50% stijgen. Maar dan, dat voelt je onmiddellijk. Hè. Of dat de dieselkosten stijgen, dat voelt je ook onmiddellijk. Maar er zijn andere factoren die ook sluimeren. Hè. Wat gebeurt er als zowel Rusland als Iran gesloten blijven voor de rest van de wereld? Wat dan veel fertilizer, hè, meststoffen komen uit die regio's. Ja, dan gaat die kostprijs enorm de hoogte in. En dat heeft een trickle-down effect ook voor producten die wij kopen. Hè? Want als er minder fertilizer is, dan gaat de prijs van soja stijgen. Dan gaat de prijs van groenten fruit stijgen. Dan gaat ook de prijs van vlees stijgen. De prijs van melkproducten stijgen. Dus dan krijg je terug een inflatoire effect op de producten. Weliswaar vertraagd, hè, maar... Ja, we zijn vandaag zeer verweven, geopolitiek en economisch. Als je dan zo bepaalde schokken krijgt, dan heeft dat wel een impact op de business.
Ja.
En dan moet je als CFO ook monitoren, proberen in kaart brengen van oké, wat als, hè, wat gaat er dan gebeuren, hoe kunnen we anticiperen, hoe kunnen we dat proberen mitigeren.
Ja, laat ons zeggen dat er nog redelijk wat boeiende periodes bij What's Cooking.
Ja, never a dull day.
Ja, dat denk ik ook. Zijn er zaken die ik niet gevraagd heb, dat je had gehoopt dat ik ging vragen, of dat je graag nog zou vertellen?
Nee, ik denk het belang van een goed team, hè, Peter, dat is key. Je omringen met mensen die eigenlijk in hun domein beter zijn dan jezelf en die je kunnen uitdagen, dat is denk ik key om vooruit te gaan.
Benieuwd wie de volgende gesprekspartner is? Volg CFO Podcast op Spotify of raadpleeg onze website.